Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de volgende coupletten van dit lied 573 zingen, 2, 3, 4 en 5. En laten we dat ook staande doen. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond op een bijzondere manier naar dat kruis op Golgotha mogen kijken. Als ik het kruis van mijn heiland aanschouw, Heer, wat zien we dan? Zien we daar iemand die verloren heeft de strijd, of zien we iemand die de grootste overwinning behaald heeft die ooit iemand kon behalen? Heer, we danken u, Heer Jezus, dat u bereid was om voor ons deze weg te gaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u daar al mijn zonden gedragen hebt. Dat u de straf voor mijn zonden gedragen hebt. Het oordeel werd daar voltrokken over mijn zonden. En niet alleen over mijn zonden, maar zoals we in het begin van het evangelie kunnen lezen, over de zonden van de gehele wereld. Heer, dat kunnen we uitspreken, maar dat zullen we nooit beseffen wat dat betekend heeft. Heer, en zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken? Wilt u door uw woord tot ons spreken? Wilt u door de liederen onze harten aanraken en opnieuw tot ons spreken als we rondom brood en wijn samengekomen zijn en uw overwinning mogen vieren. Heer, we willen u bidden, wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst met ons mee zullen maken? Wil u bidden, Heer, wilt u hen samen met ons zegenen? En met vele andere broeders en zusters wereldwijd, maar ook uw eigen volk, Heer, dat vanavond ook het Pesachfeest viert, uw volk Israël. Heer, dat zij eens mogen ervaren dat het paaslam de Jezus was, hun Messias. En dat eens dat moment zal aanbreken dat ze hem mogen zien die zij doorstoken hebben. En in hem mogen geloven. Heer, dank u wel voor het geweldige perspectief wat geopend werd vanuit dat kruis op Golgotha. Heer, en zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen het woord van God lezen uit Lucas hoofdstuk 23... Lucas hoofdstuk 23, vers 33 tot en met vers 49. En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigden zij hem daar. En ook de misdadigers, de ene aan de rechterzijde en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem: Dit is de koning der Joden. Een der gehangen misdadigers, lasterde hem: Zijt gij niet de Christus? Red uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en zeiden, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt, en wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat was ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen zij het aanschouwd hadden, wat er geschied was, en sloegen zich op de borst. En al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en dit aanzagen. Tot zover deze woorden over het sterven van Jezus. Het stukje wat we met elkaar gelezen hebben begint met de woorden: en toen zij aan de plaats gekomen waren. Het was het laatste plekje waar Jezus zou komen. Zijn aardse wandeling was begonnen in Bethlehem en hij heeft heel veel plaatsen bezocht, van het noorden tot het zuiden, van het westen tot het oosten, en uiteindelijk kwam hij op zijn laatste plaats hier op deze wereld, op deze aarde. Zijn aardse reis kwam ten einde, daar op die plaats Golgotha. Het was voor hem het moment, de plaats waar hij over zou gaan vanuit het aardse leven naar de hemel, Zoals hij dat zelf ook gezegd heeft, dat hij van de Vader gekomen is, naar beneden gekomen is naar deze aarde, en dat hij deze aarde weer zal verlaten en weer terug zal gaan naar zijn Vader. Even daarvoor heeft er Jezus een gesprek met Mozes en Elia hierover, en dan noemt hij dat moment zijn exodus, zijn uittocht, zijn verlossing vanuit deze wereld, en dat hij terug zou gaan naar zijn Vader. En dat vindt plaats op een hele bijzondere plaats. Die plaats wordt hier genoemd Schedel. Nou, dat is een mooie plaats. Schedel. Nou, in het Aramees wordt deze plaats Golgotha genoemd. Misschien heeft u ook wel eens van het woord Calvari gehoord. Calvari, dat is de Latijnse naam voor Golgotha. Daar op deze plaats. Ja, waarom Schedel? Zou deze rots, deze executierots, geleken hebben de bovenkant op een schedel? Men zegt het. Zou kunnen. Of zou er nog zoveel restanten gelegen hebben op die plaats, waar al zoveel mensen terechtgesteld zijn? Het zou kunnen. We weten het niet, maar het is heel goed mogelijk. En op die plaats, dat laatste plekje waar Jezus kwam op aarde, en waar hij daar vandaan naar zijn hemelse Vader zou gaan, op die plaats staat: en zij kruisigden hem daar. Dat was het laatste wat ze met Jezus deden. Weet u, als je die laatste dag eventjes opsomt wat daar allemaal op die laatste dag met Jezus gebeurd is. U weet, in Israël begint de dag 's avonds. Van de avond tot de avond. En we lezen in Exodus dat het paascha, de paasmaaltijd, tussen twee avonden gegeten moet worden. Nou, toen die dag begon, op de 14e van deze maand, van de maand Nisan, toen was het dus avond, want de dag begint 's avonds. En heeft hij Jezus het paasfeest met zijn apostelen gevierd. De voetwassing vond allemaal plaats daar tijdens die paasmaaltijd. Daarna is er Jezus naar Gethsemane gegaan. Hij heeft daar gebeden, hij heeft daar gesmeekt. Hij werd daar gevangen genomen en verraden door Judas. Hij werd verhoord door het Sanhedrin. 71 raadsmensen, fariseeën, schriftgeleerden, oversten, overpriesters, oudsten, die hem verhoord hebben tot in de laatste, kleinste uurtjes van de nacht. En waaronder Petrus Jezus 3 keer verraden heeft. 'S Morgens heel vroeg, in alle vroegte, werd hij naar Pilatus gebracht. En werd hij verhoord door Pilatus. Daarna werd hij naar Herodes gebracht. En hij werd verhoord door Herodes. Daarna werd hij weer teruggebracht naar Pilatus. Hij werd gegezeld. Hij werd bespot. En hij werd opnieuw ondervraagd door Pilatus. En daarna, na Pilatus, hebben ze hem bespot en ze hebben hem naar het kruis gebracht. Wat een gebeurtenissen, allemaal op die ene dag. Wat een volle dag en wat een lijdensdag voor de Heer Jezus met de climax daar aan het kruis, daar op Golgotha. Hij werd gekruisigd. Ik heb niet voor niets deze avond gelezen dat vers uit Johannes 3 vers 14... Zoals Mozes de slang verhoogde, zo zal ook de Zoon van God verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft, naar hem kijkt, naar hem ziet, eeuwig leven zal hebben. En zoals 1500 jaar voor Christus de mensen naar de slang, de verhoogde slang, mochten kijken om daar leven te krijgen, om daar over te gaan vanuit de dood en het leven, zo zei Jezus, zo moet ik ook verhoogd worden. De kruisiging was een vervulling van de profetie. Of zoals David in Psalm 22 schrijft, en we hebben er net over gezongen, hier hebben we een heel ouderwets woord gebruikt, ze hebben mijn handen doorgraven. Nou, daar staat in Psalm 22, ze hebben mijn handen doorboord en mijn voeten doorboord. David die schrijft al 1000 jaar voor de geboorte van Christus over een kruisiging die pas door de Romeinen uitgevonden werd. Ook daarin zien we dat de schrift volkomen vervuld wordt. En dan lezen we: en zij kruisigden hem daar. Wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: ze kruisigde, hij moest lijden buiten de poort, buiten de legerplaats. Weet je, het kruis van de Heer Jezus staat buiten deze wereld. Het kruis van de Heer Jezus staat buiten de samenleving. Het kruis van de Heer Jezus lokt ons als het ware uit deze wereld, waar we God mogen ontmoeten en zijn liefde. En daar werd Jezus tussen twee misdadigers, rovers, zoals Matthäus ons schrijft, gekruisigd. Te midden van de misdadigers. Jezus kwam midden in deze wereld, midden tussen de zondaren, om zondaren te redden. En als Jezus dan gekruisigd is, is het allereerste wat Jezus zegt in vers 34, Vader. Ik vind het zo mooi dat hij aan het einde van de kruisiging roept hij. Maar hier zegt hij heel eenvoudig, Vader. Hij roept het niet. Hij weet dat zijn vader bij hem is. Hij heeft zijn hele leven lang met zijn vader geleefd. Zijn vader die vlak bij hem is, die met hem meeleed. Vader. Vader, vergeef het hun. Vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Weet u dat hier, op het kruis van Golgotha, de basis gelegd wordt voor de vergeving? Vergeef het hun. Het is maar één plek waar je werkelijke vergeving kunt ontvangen. Dat is bij het kruis. Er is geen enkele andere plaats. Vergeef het hen. Al wat mooi dat hier Jezus dit als eerste hier zegt tegen zijn vader. Vader, vergeef het hen. De Jezus die is in dit lijden niet op zichzelf gericht, maar op zijn vader en op hen. Vader, vergeef het hen. En dan zegt de Jezus hierachter, want ze weten niet wat ze doen. Weet u dat Petrus, als Petrus zijn Pinkste toespraak houdt, dat Petrus op een gegeven moment in Handelingen 3, vers 17 zegt, jullie hebben het in onkunde gedaan. Jullie hebben in onkunde de Messias gekruist. Jullie wisten het niet. Inderdaad, ze wisten het ook niet. En weet u, dan komen we bij een geheim, een verborgenheid, iets wat Paulus ook niet begreep aan het einde van Romeinen 11, zoals hij erover schrijft. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Weet u, we hebben gelezen, ze weten niet wat ze doen. Weet u waarom? Zodat u en ik gered werden. Over het Joodse volk, over de Joodse leiders, heeft God op de een of andere manier een bedekking gelegd. Dat ze het niet konden bevatten. Dat ze het niet konden zien. Ze werden verblind, staat er zelfs in de Bijbel. Waarom? Zodat de Messias moest sterven en wij gered werden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En God heeft die onwetendheid in hun hart gelegd. Zodat door hun val, door hun verwerping van de Messias, wij vandaag gered mogen zijn. Als we daar vandaan eens even gaan kijken vanavond naar die mensen die rondom het kruis staan en zitten, dan krijg je eerst te maken met hen die zijn klederen verdelen. En dat was natuurlijk heel gebruikelijk. Van elke terechtgestelde werden de klederen verdeeld onder hen die het werk daar gedaan hebben. En het kleed van Jezus was zo mooi dat naast de klederen die ze in vier stukken scheurden of in ieder een deel scheurden, werd het kleed van Jezus verdobbeld. Wat er ook letterlijk staat in Psalm 22, werpende lot om mijn klederen. Het is zo wonderlijk hoe tot in de kleinste details alle profetieën rondom het lijden en sterven van Jezus in vervulling gaan. Dat zijn de eerste waar we mee te maken krijgen, die uit zijn op eigen voordeel. Het gaat er helemaal niet aan om die man, het lijden van die man daar aan het kruis. Het gaat er alleen maar om, kan ik dat mooie kleed krijgen? Kan ik dat mooie stukje stof krijgen? Word ik er beter van? We moeten eens weten hoe de commercie vandaag gericht is op Pasen. En hoe heel veel mensen vandaag er alleen maar over nadenken. Het paasweekend is geld binnenhalen. Het paasweekend is voordeel behalen. Het paasweekend is zo gericht op jezelf. Word ik er maar beter van? Dat zijn de eerste mensen waar je mee te maken krijgt. De tweede groep, dat staat er, en het volk, in vers 35, en het volk stond erbij en zag toe. Je hebt mensen die heel egoïstisch, graaierig rondom dat paasfeest alleen maar aan zichzelf denken. Maar je hebt ook heel veel mensen, het volk. Ik denk dat dat de meeste mensen zijn, het grote volk om ons heen. Ze kijken toe. Ze staan eromheen, ze kijken toe en ze halen een schouder op. En ze denken, nou ja, ach, het gaat aan hen eigenlijk voorbij. Ze zien wel de buitenkant en ze vieren het paasfeest wel mee. Maar ja, dat was het dan ook weer. Het volk, wat hier staat, stond erbij en ze keken ernaar. En het deed hen niets. Ik hoop niet dat er vanavond iemand hier in deze zaal zit die zich kan rekenen bij dat volk. Je staat erbij en je kijkt ernaar. En dat is het dan. Ik hoop dat het paasfeest voor jou meer betekent. De derde groep, dat zijn de oversten. En de staat van deze oversten, ze hoonden hem. Weet u wat er letterlijk staat? In de letterlijke vertaling staat, ze trokken hun neus op. Ze trokken hun neus op. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Ze honen hem. Ze zetten hem gewoon voor gek. En waarom ging het? Ze zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nou zichzelf redden. En het ging bij hen erom, om deze overste van, u heeft gezegd dat u de Christus bent. Nou, laat dan eens zien dat u de Christus van God bent. De Messias. Ze trokken hun neus voor hem op. Er zijn heel wat theologen die ook vandaag met het kruis helemaal niets hebben. En die ook in de opstanding niet eens geloven. Ze trokken hun neus op. Er zijn heel veel mensen die niets van het kruis willen weten. Je moet misschien wel een beetje religieus zijn. Maar het kruis, vreselijk. Dat is een dwaasheid. Daar trek je je neus voor op. Een volgende groep zijn de soldaten. De soldaten die komen dichterbij en die zien boven het hoofd van Jezus het bordje staan. Dit is de koning der Joden. De oversten bespotten Jezus om zijn Messias zijn. En die soldaten die zeiden, nou je bent de koning. Laat eens zien dat je de koning bent. Kom eens van het kruis af. Laat eens zien hoe sterk je bent. Hij werd in zijn koningschap, wat staat hier, bespot. Hij werd gehoond om zijn messiaschap en bespot om zijn koningschap. Mensen, wat is het toch geweldig dat we mogen weten dat eens elk oog en elke knie zich op deze aarde zal moeten buigen voor de Messias koning, de Heer Jezus zelf. Iedereen zal dat moeten erkennen. En dan die andere groep, dat waren er maar twee, dat waren de misdadigers. De rovers, zoals Matthäus ons vertelt. En van deze rovers, deze misdadigers, lezen we, ze lasterden degene die middenin hing. Ze lasterden de Heer Jezus. Wist u dat trouwens, dat in het Matthäus-evangelie en in het Marcus-evangelie, waar staat dat deze twee rovers, alle twee de rovers, Jezus lasterden? Ze maakten hem alle twee voor gek. Ze scholden hem alle twee uit, deze rovers. Maar hier in Lucas lezen we ineens van één rover die toch anders was. Eén rover die tot inkeer gekomen was. Zou dat misschien gebeurd zijn? Terwijl Jezus en links en rechts deze misdadigers, dat één van deze misdadigers daar gehangen heeft en gekeken heeft naar degene die middenin hing en tot de conclusie kwam, er moet toch wel iets heel bijzonders aan deze man zijn. Eén van deze misdadigers is aan het einde van zijn leven, later kon het ook niet, Het uiterste van zijn leven is deze misdadiger nog tot geloof gekomen. Wat geweldig. En als we eens kijken wat deze misdadiger getuigt. Het allereerste wat deze misdadiger zegt. Hij zegt tegen deze andere misdadiger: vreest gij God niet? Vrees jij God niet? Nu we datzelfde lot ontvangen hebben, dezelfde straf als degene die in ons midden hangt. Zelfs nu niet, nu je op het punt staat om te sterven, nu je weet dat het leven nu voorbij is, vrees je nu God nog niet? Je komt straks voor God te staan. Dus op de een of andere manier is deze misdadiger tot de conclusie gekomen: er is een God. En die God die moet je vrezen. Die God die is er en daar mag je eerbiedig voor knielen voor deze God. Hij vreest God, dat is het eerste. Daar begint het mee. Het tweede, wat ik van deze rover kan vinden, dat is, hij zegt in vers 41, wij hebben hetzelfde vonnis ontvangen, en dan zegt hij in vers 41, en wij terecht. Wij hebben ontvangen vergelding naar dat wat wij gedaan hebben. Deze rover erkent zijn schuld. Hij weet dat het terecht is dat hij daar aan het kruis hangt. Hij erkent zijn schuld. Dat is het tweede wat we van deze rover lezen. Het derde wat we van deze rover lezen, dat is in vers 42. Maar hij, die naast mij hangt, die heeft niets gedaan. Die is volkomen onschuldig. Hoe wist hij dat, hè? Wie had hem dat verteld? Ziet u dat op de een of andere manier Gods geest met deze man bezig was? Hij erkende zijn eigen schuld en hij erkende de onschuld, de reinheid van degene die naast hem hing. En dan kan het niet anders. Wanneer je je eigen zonde ziet en de zondeloosheid van Jezus en dat wat Hij voor ons doet aan het kruis, dan kunnen we niet anders zeggen: Heer Jezus, gedenk mij. Gedenk mij. Deze rover die vraagt: Heer, denk aan mij, verlos me. Dat is de roep van deze misdadigers: gedenk mij. Ik vond het zo mooi dat we dat lied zongen: Hij dacht aan mij, hè? Hij denkt aan ons. Hij dacht niet aan zichzelf, hij dacht aan jou. Zodat jij behouden wordt, zodat jij niet de eeuwige dood ingaat. Hij dacht aan hem. Wilt u mij gedenken? We hebben natuurlijk de laatste tijd veel gehoord over deze Franse agent, Arnaud Beltrame, die daar bij die gijzelingsactie de plaats innam voor deze gewonde vrouw. En deze gewonde vrouw die uit dat vreselijke gijzelingsdrama gered werd en hij daarvoor in de plaats innam. En daar dodelijk verwond werd. En zijn leven gaf voor deze vrouw. Deze man die zou in juni gaan trouwen. En alles voor het huwelijk was al klaar. En dacht hij daaraan? Hij dacht aan die vrouw. Om die vrouw te redden. Jezus, die dacht niet aan zichzelf. Denk aan mij. Hij wilde ons redden. Hij wilde u redden. Jou redden. Wat denk je, zou deze vrouw die door hem gered is, ooit deze man vergeten? Nee toch. Zou jij ooit Jezus kunnen vergeten die jouw plaats innam in het sterven, onschuldig voor jou? En als dat gebeurt, en als deze rover zegt: Heer, denk aan mij, dan zegt Jezus: heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Deze rover die zegt: denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk bent. Als je daarover nadenkt, wat deze rover allemaal vertelt. Hij geloofde dus ook in het koningschap van Jezus. Hij geloofde ook in het leven na de dood. Wat deze misdadiger in die paar woorden allemaal beleidt. En Jezus kon zeggen, je mag met mij in het paradijs zijn. Je mag met mij de heerlijkheid in. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan staat er, en daarna, toen kwam het zesde uur. Laten we heel even die tijdslijn even duidelijk maken. Hoe laat was het dat Jezus gekruisigd werd? Hij werd waarschijnlijk om 6 uur 's morgens al bij Pilatus gebracht. Gaan we het even gewoon hebben over Nederlandse tijd. Hij werd om 9 uur 's morgens, het derde uur in Israël, 9 uur 's morgens werd hij gekruisigd. Dat staat in Marcus. Dus 9 uur 's morgens werd hij gekruisigd. Toen heeft de Jezus daar 3 uur aan het kruis gehangen, werd bespot, werd gehoond. En toen het 12 uur was, midden op de dag, toen werd het donker. De eerste 3 uur van zijn sterven was het nog licht, van zijn kruisiging. En de tweede 3 uur was het donker. Dat is de periode aan het kruis. 6 uur heeft Jezus daar geleden aan het kruis. Want hij stierf toen het 3 uur 's middags was. Het 9e uur. Er staat hier dat het donker werd. En Lucas, de wetenschapper, die geeft er een verklaring voor. Weet u waarom het donker werd? Nou, ik denk niet dat dat Lucas een astronoom was. Anders had hij dat misschien niet gezegd. Maar misschien ook wel hoor. Er staat, het werd donker tijdens het 9e uur, want de zon werd verduisterd. Hoort u het goed? De zon werd verduisterd. En op welke dag gebeurde dat? Op de 14e van de maand Nisan. En de maand begint in Israël ook altijd bij de nieuwe maan. Snapt u hem? Dan was het volle maan. Volle maan. Op de 14e. En dan ging de maan weer afnemen. En elke astronoom die weet, tijdens de volle maan heb je nooit een zonsverduistering. Gek hè? En toch verduisterde de zon. Tussen de zon en de mensheid. Weet u, Jezus stierf daar voor alle zonden. De zonden die tijdens het hele Oude Testament voor Christus, 4000 jaar, moet u eens goed horen hoor. 4000 jaar werden alle zonden van de hele wereld onder Gods geduld bewaard. Tot het moment dat het lam zou sterven. En alle duizenden jaren na Christus zouden de mensen nog vele zonden doen. En al die zonde werd als het ware samengepakt op datzelfde moment. En die kwamen op Christus terecht. Voor alle zonden heeft hij de straf gedragen. En daar kon de zon echt niet meer doorheen komen. God die normaal zijn zon doet opgaan over goede en boze. Het licht van de zon kwam er niet meer doorheen. Zo zwart was deze wereld geworden door de zonde die toen op Jezus lag. Wat een zonsverduistering. En dan zien we dat na die zonsverduistering, na die verduistering van het licht, we weten dat Jezus toen riep, en dat staat hier niet in Lucas, riep Jezus, het is volbracht. En op het moment dat Jezus riep, het is volbracht, stond op datzelfde moment, op het 9e uur, 's middags om 3 uur, en de Joden zijn wat dat betreft verschrikkelijk punctueel, stond om 3 uur 's middags voor het voorhangsel de priester het reukwerk op te dragen aan God. De priester had zojuist het reukwerk op het reukofferaltaar gelegd, vlak voor het voorhangsel. En op hetzelfde moment als de priester daar dat reukwerk omhoog laat gaan, scheurt ineens dat voorhangsel naar links en naar rechts. Wat zal die priester geschrokken zijn? En dat gebeurde op het moment toen Jezus riep, het is volbracht. Waarmee Jezus aangaf, die cherubijnen, u weet waarschijnlijk wel dat er op dat voorhangsel die cherubijnen geborduurd waren, die cherubs die ook de weg naar de Hof van Eden bewaakten, waardoor God onbereikbaar werd voor de mens. Die cherubijnen die gingen als het ware uit elkaar en de weg naar God was vrij. De weg naar Gods gemeenschap hoefde niet meer bewaakt te worden. Het voorhangsel scheurde. En Jezus riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, hier ben ik. Ik kom bij u terug. En Jezus ging terug naar zijn vader. En er komen er nog een paar. Want dan staat er toen de hoofdman zag hoe Jezus stierf. Op welke manier Jezus stierf. Dan staat er dat deze hoofdman verheerlijkte God. En in het Matthäus-evangelie, in het Marcus-evangelie staat, en deze hoofdman die zei, dit is een zoon van God. Het kan niet anders. Hij is de rechtvaardige. Wat een getuigenis van deze hoofdman. En de schare die het zag, we lezen net over het volk, stond erbij en keek ernaar. Maar de schare die dat zag, ze renden al slaande op hun borst terug naar huis. Wat moeten we doen? Want ze hebben het allemaal gezien, het schouwspel hebben ze gezien. Ze hebben gezien dat er een aardbeving was, dat de rotsen scheurden, dat het duister werd. Dat er iemand stierf op een manier waarop nog nooit iemand gestorven is. Wat moeten we doen? En weet je, toen Petrus kort daarna zijn toespraak hield, riepen ze het weer, wat moeten we doen? En toen kwamen er velen tot bekering. Ze bekeerden zich en ze aanvaarden de Heer Jezus. Wat is wonderlijk en goed om op zo'n moment zoals vanavond opnieuw stil te mogen staan bij dat wat er gebeurde bij het kruis, waar Jezus niet aan zichzelf dacht, maar aan die misdadige dacht, aan jou dacht, om jou te redden. Hoe staan we vanavond rondom dat kruis? Willen we als deze hoofdman God verheerlijken en hem groot maken en hem eren? Of staan we er een beetje naast, zo van, nou ja. Laat het vanavond opnieuw een aanraking zijn met dat met wie hij is. En dat we vanavond opnieuw hem mogen danken voor de weg die hij voor ons gegaan is. Amen. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn en ons uit mogen strekken. En mogen uitkijken naar zondagmorgen als we met elkaar stil mogen staan bij het feit dat u de dood hebt overwonnen. Dat de dood u niet vast kon houden, dat de banden van de dood verbroken werden. En dat wij in de Heer Jezus Christus de overwinning ontvangen hebben. De kracht van zijn opstanding ook in ons leven mogen ervaren. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw verlossing en voor uw heilsplan. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook een hele gezegende paastijd geven. En zo dank u, Heer, dat we deze avond hier bij elkaar mochten zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen afsluiten met lied 836. Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. 836, waarvan we de eerste drie coupletten voor de zegenbeden zingen en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we dan het derde met elkaar staande gaan zingen? 836. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen in majesteit, als Messias, als Christus, in heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.